as an impeccable officer, as a veteran.
Thank you. Goedemiddag gemeente, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heten we welkom alle gasten die in ons midden zijn, alle kerkradio's, radioluisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of later deze dienst beluisteren. Voorganger in deze dienst is kandidaat M.M.J. Verheuvel uit Schoonhoven. Hartelijk welkom. In deze dienst zijn er twee collecten. De eerste collecte is de GZB zomercollecte en de tweede collecte is voor de kerk. Beide collecten worden na de preek gehouden en zijn van harte bij u aanbevolen. Diensten voor volgende week zondag, 28 augustus, 9:30 in de grote kerk. Onze eigen predikant, dominee E.K. Foppen, er zal dan bediening van de heilige doop zijn. 'Smiddags om 4:45, ook in de grote kerk, dus niet zoals vanmorgen afgekondigd is, Exoduskerk. Maar volgende week zitten we twee keer in de grote kerk. Dominee J. Alma uit Nieuwegein. We zitten in de grote kerk in verband met het afscheid van dominee Slettenaar. Weekbrief. Als u nog geen weekbrief heeft, achterin en voorin in de kerk liggen nog een aantal exemplaren die u mee kunt nemen naar huis. Daar vindt u ook een liederenblad met liederen welke we in deze dienst zullen gaan zingen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst. En we zetten deze voort met het zingen van Psalm 23.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij ons en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat mijn gebed als reukwerk voor uw aangezicht staan. Laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn. Gemeente, laten we uit deze psalm, psalm 141, gaan zingen. En daarvan vers 1, 2, 10 en 11. 1, 2, 10 en 11 van psalm 141. Wij zijn hier vanmiddag bijeen als door God geroepen gemeente. En daarom willen wij ook ons geloof in die God belijden. En dat doen wij met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij op toonhoogte 294. Eén naam is onze hopen. Eén grond heeft Christus, kerk. Spreken dan nu een ieder van u met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. Voordat wij uit de schrift gaan lezen, vragen wij God om zijn Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere God, liefdevolle Vader in onze Heere Jezus Christus. Wat is dat toch bijzonder, dat U uit alle streken van de wereld een gemeenschap van mensen hebt verzameld, gemeenschap van mensen die zonde doen, maar dat juist in die gemeenschap uw woord van vergeving klinkt en dat u het geloof schenkt. Heere, wat is het een wonder dat wij hier niet alleen zijn. Niet alleen in dit kerkgebouw, maar ook niet alleen in deze wereld, want wij zijn verbonden in het geloof met zoveel broeders en zusters. Miljoenen en nog eens miljoenen, die nu leven. En dan ook nog eens de miljarden die voor ons geweest zijn en na ons zullen komen. Heren, wat een ontzettend grote menigte hebt u uit de duisternis geroepen naar uw grote licht. En in die grote beweging van u worden wij ook deze middag weer gezet. Die beweging van bevrijding, van uw liefde, van de grootheid van uw schepping en de eer van uw naam. En dan past het ons alleen maar om u te loven en om u te danken, omdat u ons in verbondenheid brengt met uzelf. Want waar zouden wij zijn zonder uw spreken? Wij zouden maar ronddolen. Wij zouden de weg niet vinden en we zouden op de verkeerde punten uitkomen. En daarom, Heren, wijs ons ook vanmiddag weer de weg. De weg achter de Heer Jezus aan. De weg naar het eeuwige leven. En misschien is het wel nodig voor ons dat wij weer op die weg gebracht worden. Dat we wat zijn afgedwaald. Dat we langs de weg zijn gaan zitten. Misschien even helemaal niet zo zien zitten om verder te lopen. Richt ons dan op en breng ons weer in het voetspoor achter de grote herder aan. Wij gaan zo meteen uit de Bijbel lezen. En dat zijn uw eigen woorden, dat geloven wij. Maar open dat. Open die Heilige Schrift voor ons. Zodat wij ook uw stem daadwerkelijk zullen verstaan. Zend ons de vervulling van uw Heilige Geest, zodat ons hart zal opengaan voor u. En heb dan voor in ieder van ons vanmiddag een woord, een boodschap. Of we nu jong zijn, of oud, of we nu hier in het kerkgebouw zijn, of ergens anders meeluisteren. En wees ook met de kinderen die zo meteen naar hun eigen dienst zullen gaan. Heren, wees ons nabij met uw geest en met uw woord. Geef ons alles wat wij nodig hebben. Geef ons ook een geopend en een verlicht verstand. Als wij zullen nadenken over een tekst die wellicht niet al te makkelijk is, maar het is wel een tekst uit de Bijbel. En daarom zit er evangelie in. Klinkt uw stem erin door. En geef dat we dat zullen opmerken. Zegen ons zo in deze dienst. Geef dat alles tot eer van uw naam zal zijn. Dat bidden wij u in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij openen de Heilige Schrift vanmiddag in de eerste brief van de apostel Petrus. Daarvan hoofdstuk 3. Wij lezen 1 Petrus 3 vanaf vers 8 tot en met het einde van dit hoofdstuk. En in 1 Petrus 3 vers 8 schrijft de apostel het volgende. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardige en zijn oren zijn gericht op hun gebed, maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd, zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heere, in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden, als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden, hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, door wie hij ook, toen hij heen ging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons, maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Tot zover de schriftlezing. De Heere heeft zelf tot ons gesproken. Halleluja. Amen. Als voorbereiding op de verkondiging gaan wij zingen uit Psalm 34. Een psalm die ook door Petrus aangehaald wordt in vers 10 tot en met 12. En wij zingen van Psalm 34 in de nieuwe berijming op de weekbrief vers 5, 6 en 9. Na de preek zingen wij, zonder dat ik dat nog een keer zal aankondigen, Psalm 68, vers 1, 2 en 9. Gemeente van Jezus Messias, de tekst waar ik deze avond graag uw aandacht bij wil bepalen, kunt u vinden in 1 Petrus 3, vers 19. Daar staat, door wie hij ook, toen hij heen ging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. En ik kan me goed voorstellen dat er zomaar een paar vragen bij u opkomen naar aanleiding van deze tekst. Wat zijn dat voor geesten aan wie Jezus gepredikt heeft? Wat is dat voor een gevangenis waar ze in zitten? Wanneer heeft Jezus gepredikt? En wat heeft hij gepredikt? Nou, als we vanmiddag in de preek ook wat bij deze vragen zullen stilstaan, dan komen we de betekenis van dit vers op het spoor. En als we dan niet alleen met ons hoofd nadenken, maar ook met een open hart, geleid door de Heilige Geest, dan komt er een boodschap uit de tekst naar ons toe. Een woord van God voor ons. En ik hoop van harte dat dat vanmiddag aan een ieder van ons zal gebeuren. Een boodschap van God in ons leven. 1 Petrus 3 vers 19 is nou niet bepaald een eenvoudige tekst. Maar weet u wat ik nou zo opvallend vind? Dat is dat Petrus de woorden uit de tekst helemaal niet uitlegt. Het vers staat er haast terloops tussen. Het is maar een onderdeel van een veel grotere zin. En blijkbaar verwacht apostel van zijn lezers dat zij wel zullen begrijpen wat ermee bedoeld wordt. Dat zij niet met de oren gaan klapperen als er iets als geesten in de gevangenis staat. Dat ze misschien wel aan een half woord genoeg hebben. Nou, wat de apostel Petrus dus in deze tekst doet, noem maar een paar woorden, maar er zit een gedachtenwereld achter. Dat zou ik met een voorbeeld willen duidelijk maken wat het nou eigenlijk is. En ik zie dat het wat jongens en meiden ook zijn blijven zitten. Nou, misschien, tenminste ik deed dat wel op de basisschool af en toe, misschien doen jullie dat ook wel eens. Een simpel spelletje met wat papier. Je vouwt het papier samen en je blijft vouwen tot je zo'n ding hebt dat je zo heen en weer kunt bewegen. Doe je dat wel eens? Ik zie een aarzelend geknik, dus ik denk ja. En dan ga je dat vel papier vouwen en dan heb je, nou ja, dan zeg je tegen een ander van hoeveel keer moet die open en dicht? En die ander zegt dan zoveel keer. En welk vakje moet dan open? En dan gaat zo'n vakje open. En daar staat dan al achterkant een opdracht of zo. Maar als je nou maar vaak genoeg met datzelfde papiertje dat spelletje speelt, dan weet je op een gegeven moment wel uit je hoofd welke opdracht daar zal staan. En dan kan je die vervelende opdracht natuurlijk lekker vermijden. Nou, zoiets heb je dus hier in de tekst ook. Dat Petrus die noemt maar een paar woorden, maar zijn lezers zullen die paar woorden misschien zo vaak hebben gehoord, dat ze wel uit hun hoofd wisten wat er aan de achterkant van die woorden zit, waar dat over gaat. Ik zou het ook met een ander voorbeeld proberen te verduidelijken. Als wij ergens de code MH17 zien staan, gemeente, dan roept dat bij ons allerlei beelden op. Van die vliegramp boven Oekraïne. Dat is omdat wij, Nederlanders, die geschiedenis kennen en er veel over hebben gehoord. Maar ik vraag me af of een Braziliaan bijvoorbeeld dat ook zal hebben als hij MH17 ziet staan. Ik denk dat hij of zij dan juist op internet moet gaan opzoeken wat die code toch betekent en welk groot verhaal daarachter schuil gaat. Nou, zoiets heb je hier dus in de tekst ook. Met maar een paar woorden schetst de apostel een gedachtegang en wij, Nederlanders in 2016, herkennen die gedachtegang misschien niet gelijk. En wij moeten erachter komen waar die woorden toch over gaan. Maar voor de christenen uit de eerste eeuw was wel direct duidelijk waar dat naar verwees, waar dat over ging, daar kunnen we van uitgaan. Nou, vanmiddag zullen we dus onder andere die gedachtegang van Petrus op het spoor proberen te komen. Om zo het evangelie van God in deze tekst te kunnen horen. En dan besteden we aandacht aan drie punten. Allereerst gaan we kijken in welk verband deze tekst staat. En dat noemen we navolgers van Jezus Christus. Daarna gaan we kijken wat daar nu eigenlijk staat. En dan noemen we Jezus heeft overwonnen. En tenslotte leven na de prediking. Wat betekenen die woorden nou voor ons? Als eerste dus navolgers van Jezus Christus. Zo kun je die lezers van 1 Petrus typeren. Als mensen die de Heere Jezus volgen. De brief is geschreven aan christenen in Klein-Azië. En deze christenen die hebben grote veranderingen meegemaakt in hun leven. Zo kunnen we lezen in de brief. Ze zijn losgemaakt van hun heidense leven. Ze zijn opnieuw geboren door de verkondiging van het woord van God. Ze zijn vrijgekocht met het bloed van Christus, het lam van God. En zo hebben ze een nieuwe manier van leven gekregen. Een nieuwe houding in hun leven, gericht op de Heere Jezus. Navolgers van Jezus Christus. Maar juist dat nieuwe leven, waarin je Jezus volgt, dat blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig te zijn. En we kunnen die situatie, gemeente, wel gelijk naast ons eigen leven leggen. Want ook wij worden ertoe opgeroepen om Jezus te volgen, om met hem en voor hem te leven. Maar vinden wij dat altijd zo eenvoudig? Ik denk dat als we dat aan elkaar zouden vragen, dat de meesten van ons wel iets kunnen noemen waar je dan tegenaan loopt in het leven. U op uw werk, of in de buurt, of jij jongeren, in de vriendengroep, het sportteam, op school. Het volgen van Jezus kan voor vragen zorgen, spanningen, strijd soms ook wel. En voor de christenen aan wie Petrus schrijft, botste dat nieuwe leven van Jezus nogal eens op die oude verhoudingen van de Grieks-Romeinse samenleving. Mensen vonden dat gek als je niet meer meedeed aan de offers voor de afgoden. Of ze vonden het vreemd als je als christen rein en zuiver wilde leven, ook in seksueel opzicht. En dat geeft voor bepaalde vragen. En daar besteedt de apostel ook aandacht aan in vers 2, in het begin van hoofdstuk 3. Maar aan het begin van de schriftlezing komt hij dan weer terug bij iedereen uit de gemeente. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Petrus die roept zijn lezers ertoe op om christelijk te leven. Goed doen, zo noemt hij dat vaak in dit gedeelte. Goed doen. Nou, nu hebben wij een spreekwoord dat luidt: wie goed doet, goed ontmoet. Als jij iets goeds doet voor een ander, kun je iets goeds van hem of haar terugverwachten. Maar nu is het lastige en ook het verwarrende dat juist in het volgen van Jezus dat spreekwoord helemaal niet op lijkt te gaan. Sterker nog, die christenen in Klein-Azië, die krijgen, juist omdat zij christen zijn, te maken met kwaad, met pesterijen, laster, lijden. Je doet goed. Je leeft als christen. Maar juist dan komt er lijden. Juist dan schelden ze je uit. Juist dan weten ze je te vinden. En misschien zegt u, zeg jij wel, nou ja, lijden, dat is wel een heel groot woord voor hier in Gorinchem christen zijn. Maar dat ze me niet begrijpen, dat ik soms nare reacties krijg op mijn werk, of dat ze me een beetje aan het uitproberen zijn in de klas. Nou, dat herken ik wel. En dan kunnen we het zomaar ervaren dat het niet de makkelijkste weg in het leven is om christen te zijn. Het is de weg naar het eeuwige leven, absoluut. Maar onderweg valt dat niet altijd mee. En de vraag kan dan zomaar eens bij je opkomen: waar doe ik het allemaal voor? Wat voor zin heeft het allemaal om het goede te doen? Om maar stug door te gaan met lief te hebben zonder dat je iets van die ander terug wilt. Om maar stug door te gaan met het zoeken van de vrede. Om maar stug door te gaan met het aanvaarden van de ander omdat Christus jou eerst aanvaard heeft. Waar loopt het allemaal op uit? Op het kwade? Op nare reacties? Op haat? Heeft het zin om het goede te doen als je juist daardoor het kwaad wordt aangedaan? Met die vraag is Peter eigenlijk bezig in de versen die voor onze tekst staan. Heeft het zin om het goede te doen als het kwaad daardoor op je weg komt? En het antwoord dat Petrus hier uitwerkt is dat het om Jezus wil zin heeft om goed te doen. Ja, want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden, hij die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Petrus, die wijst dus, als hij met die vraag bezig is, wijst hij op Jezus. En hoe hij zijn weg in gehoorzaamheid aan God is gegaan. En dat goede en verzoenende werk van koning Jezus. En want als er nou één ding werkelijk goed is geweest, dan is het wat hij heeft gedaan. Dat goede werk ging dwars door het kwaad heen naar de opstanding. Door Goede Vrijdag heen naar Pasen. Hij heeft het kwade door het goede overwonnen. En in dat spoor ga je. Dat is de weg die de Heer Jezus heeft gebaand. Dat is het christelijke spoor als navolgers van Jezus Christus, goeddoend op de weg achter hem. Hij, die levend is gemaakt door de geest, door wie hij ook, toen hij heen ging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. En dan zijn we dus bij onze tekst uit vers 19. Die tekst is dus verbonden met de vraag, nou, hoe je om moet gaan met het kwade dat je tegenkomt. Juist als je goed doet in het volgen van Jezus. En juist dan is Petrus' boodschap dat Jezus heeft overwonnen. Dat is het tweede punt waar we vanmiddag op letten. Aan het begin van de preek stelden we een paar vragen aan de tekst. En laten we twee daarvan nu maar samennemen. Wie zijn die geesten in de gevangenis en wat is dit voor een gevangenis? We gaan even iets dieper op de tekst in. Het is een leerdienst, dus we gaan hartelijk nadenken. Door sommige bijbeluitleggers wordt wel gezegd dat de geesten overleden mensen zijn. Bijvoorbeeld die uit de tijd van Noach, die in vers 20 wordt genoemd. Overleden mensen, en die zouden zich dan bevinden in het dodenrijk, in het onderaardse, en daar zou dan de gevangenis op wijzen. Het is wel een probleem met deze uitleg, want het Nieuwe Testament noemt overleden mensen nergens zomaar geesten. Daar wordt doorgaans juist het woord zielen voor gebruikt. Net zoals Petrus dat doet in vers 20. Het gaat over de ark die gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, Statenvertaling, doopformulier, hier 8 mensen, maar zielen, niet geesten. Het woord geesten wordt in het Nieuwe Testament juist gebruikt voor geestelijke wezens. En heel vaak komt dat woord bijvoorbeeld terug in de evangelie als Jezus de strijd aangaat met de slechte en onreine geesten. Als hij mensen bevrijdt van bezetenheid, van de banden die hen vasthouden. Dat woord geesten, dat duidt vaak op een duivelse kant in de werkelijkheid. En daar legt Petrus nu juist de vinger bij. Bij die werkelijkheid die aan de achterkant zit van wat wij zien. De duivel en zijn kornuiten. De schaduwwerkelijkheid die altijd wat raadselachtig en duister blijft. En voor die werkelijkheid gebruikt de apostel dus de uitdrukking geesten in de gevangenis. En met die woorden, geesten in de gevangenis, roept Petrus namelijk een heel verhaal bij de christenen uit de eerste eeuw in gedachten op. Het is althans zeer aannemelijk te maken dat Petrus zo het verhaal van Henoch in gedachten roept. Het gaat alleen niet om het Bijbelse verhaal van Henoch, maar om een verhaal dat zich in de loop der eeuwen in Israël buiten de Bijbel om ontwikkeld had. Nou, het is misschien wat moeilijk voor te stellen. Het was ook niet de eerste gedachte die bij mij opkwam toen ik de tekst zo eens doorlas, maar ik ga dat proberen uit te leggen. We kennen Henoch uit Genesis 5, de familielijst, en daarin wordt hij op een dag door God meegenomen. Hebreeën 11 zegt dat Henoch leefde zoals God het wilde. En in het vroege Jodendom, de tijd van 1 Petrus dus ook, was Henoch een bijzonder persoon voor veel mensen. Bij veel mensen was hij bekend, en dat kwam vooral doordat er verhalen over hem werden verteld. Nou, deze verhalen die zijn opgeschreven in een paar boekjes die niet zijn opgenomen in de Bijbel. Het zijn onder andere 1 Henoch en 2 Henoch worden die dan genoemd. Dat zijn boeken die zijn geschreven alsof Henoch vertelt. Een soort autobiografie. Alleen op het moment dat die verhalen ontstonden, was Henoch al vele eeuwen weg. Nou ja, die literatuur, die boekjes, die kun je vergelijken qua taal en qua beeldgebruik met bijvoorbeeld het tweede deel van Daniël of Openbaring. Geen eenvoudige literatuur. En in deze bijzondere verhalen ging men op zoek naar antwoorden op de vraag waar het kwaad in de wereld vandaan komt. Volgens de boeken over Henoch komt dat kwaad op aarde voort uit de engelenwereld. Er wordt dan gezegd dat er eerst de val van de engelen was en dat de zonde zich zo ging verspreiden toen die engelen, slechte geesten, zich in de tijd van Noach onder de mensen gingen mengen. Nou, zoiets kun je ook lezen in Genesis 6. Maar door deze mengelmoes van gevallen engelen en gevallen mensen ging dan de zonde steeds verder op aarde. Het soort biologische uitbreiding van het kwaad. En Henoch, die vertelt dan in deze verhalen over de geschiedenis van het kwaad. En ergens in een van die verhalen maakt hij een reis door de hemelen. En dan ziet hij in de tweede hemel een gevangenis. Een gevangenis in de lucht. In die gevangenis worden de slechte geesten uit de tijd van Noach vastgehouden. Gevallen engelen. En Henoch hoort dan dat ze daar zitten, totdat zij bij het laatste oordeel definitief zullen worden weggedaan. Ze zitten in een soort dodencel, in afwachting van wat komen gaat. Nou, zegt u, dat vind ik wel een wat merkwaardige gedachte over gevallen engelen in een gevangenis. En inderdaad, voor ons is dat misschien zo'n verhaal dat ontzettend ver van ons afstaat. Maar in de tijd van het Nieuwe Testament was dit verhaal erg bekend bij mensen. En dat kunnen we ook zien aan een paar andere teksten. Als we even doorbladeren naar de tweede brief van Petrus. 2 Petrus 2, vers 4. Daar staat: want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. Dan gaat het verder opnieuw over Noach. Dus nog iets verder bladeren naar Judas, de brief van Judas, laatste brief voor de openbaring. En dan het 6e vers van Judas. Daar staat in vers 6: en de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, gevallen engelen, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Nou, dit was dus een bekendere gedachtegang in de tijd van het Nieuwe Testament. En Petrus, die wijst dus door die paar woorden, wijst hij op geestelijke machten van het kwaad. Hij neemt het toen bekende verhaal van Henoch en past de boodschap die daarin zit, die gedachtegang, die past hij in onze tekst nu toe op Jezus Christus. Hij maakt een punt van het christelijk geloof helder aan de hand van een ander verhaal. Nou, en iemand die zei pas tegen mij, net zoiets als C.S. Lewis dus doet met Narnia. He, daar vertelt hij iets heel belangrijks over wat een offer is voor je vijanden. Als die leeuw Aslan daar sterft. Het is een heel fantasieverhaal. Maar tegelijkertijd, met dat verhaal, wordt een christelijk punt toegelicht. En zo wijst Petrus dus op de achterkant van het kwaad dat wij op aarde kunnen zien. Het kwaad dat we ook kunnen ervaren. En dat doet hij dus niet zomaar. Dat doet hij in dat verband van die vraag waar hij mee bezig was. Juist als Petrus ingaat op die verwarrende werkelijkheid waarin je, als je het goede doet, het kwade over je heen krijgt. Juist dan wijst hij op de achtergrond van dit kwaad. Onnatuurlijk. Het is niet natuurlijk dat het goede het kwade over zich afroept. Het is niet logisch dat je stank voor dank krijgt op zijn best. Nee, gemeente, er zijn machten van het kwaad. En de schrift wijst ons erop. Is dat leuk om te horen? Als we hier nou de preek zouden eindigen, zou u dan zeggen van nou, bemoedigende boodschap? Ik denk het niet. Het is verwarrend. Je kunt er de vinger niet achter krijgen. Het is niet zo dat je bij iemand vanavond een kopje koffie gaat drinken en tussen alle nieuwtjes door even vertelt dat er machten van het kwaad zijn die het op christenen gemunt hebben. Pas op dat je niet morst met je koffie. Nee, het is niet voor niets dat we hier deze woorden doordenken. Hier, als gemeente van Jezus Christus. Terwijl God erbij is met zijn engelenwacht rondom ons heen, waar Psalm 34 over spreekt. Hier, met een vast fundament van de rots der eeuwen onder ons. Hier, waar we met de lofzangen dwars tegen het kwaad inzingen en we ook God bidden om zijn bescherming. Hier in de gemeente waar doop en avondmaal getuigen van de levende Here. Hier waar het evangelie klinkt van de opgestane Heer. Ja, evangelie. Goede boodschap. Want de tekst die spreekt niet alleen over geest in de gevangenis, de schaduwkant, nee, de tekst die spreekt ook en juist over Jezus. Jezus die gepreekt heeft. En dat is de kant van het licht dat in de duisternis schijnt. Jezus heeft gepreekt, zegt de tekst. Je kunt beter vertalen, Jezus heeft geproclameerd, hij heeft uitgeroepen. Een woord van overwinning. Wanneer heeft hij dat gedaan? Nou, die vraag is vrij eenvoudig te beantwoorden. De tekst zegt toen hij heen ging. Alleen als wij dat lezen, dan denken we vaak aan heen gaan. Dat zeggen we over iemand die sterft. Hij gaat heen. Alleen je kunt beter zeggen heen varen. Want hetzelfde werkwoord komt terug in vers 22. Als er staat die aan de rechterhand van God is. Opgevaren naar de hemel. Heen gegaan. Opvaren. Dat is hetzelfde woord in het Grieks. Jezus heeft na Pasen de overwinning uitgeroepen. Toen hij naar zijn vader in de hemel is gegaan. En we zien dat ook in de volgorde van vers 18 en 19. Eerst gaat het over de dood gebracht, daarna levend gemaakt en dan gelijk in dezelfde zin toen hij heen ging. Jezus spreekt hier dus als de opgestane koning van hemel en aarde. Het is het directe gevolg van Pasen dat Jezus afrekent met de machten van het kwaad. Eeuwenlang heeft de Satan met zijn gevallen engelen geprobeerd om het geloof in God de wereld uit te jagen. En eeuwenlang kon dat bestaan en maar doorgaan. Maar nu, in zijn engelengeduld, geeft God dan toch de genadeslag. Jezus heeft overwonnen. Staan we daar wel eens bij stil, gemeente? Begrijp me goed. Er zijn geen belangrijkere zaken in het leven dan dat uw zonden vergeven zijn. Dat u het eeuwige leven hebt in Jezus Christus. Maar staat u er ook wel eens bij stil dat het in de Bijbel niet alleen gaat om wat bij één individueel persoon gebeurt, hoe belangrijk dat ook is, maar dat Gods daden en Gods heil nog veel verder strekken. God is bezig om orde op zaken te stellen in zijn schepping. God is bezig met de vernieuwing van zijn schepping. Jezus heeft de overwinning behaald. Jezus heeft het kwade door het goede overwonnen. Hij heeft, zoals de apostel Paulus zegt in de Colossenzenbrief, de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Jezus heeft de duivel te kijk gezet bij zijn opstanding. Hij heeft duidelijk zichtbaar en hoorbaar bekendgemaakt dat het over is met het kwaad. Dat de Satan het voor eeuwig verloren heeft, dat hem alleen nog het laatste oordeel wacht. En dit geluid is met Pasen de schepping doorgegaan. Het geluid van het koninkrijk dat er aankomt. Ja, zegt u misschien. Maar wat heeft dit nu voor gevolgen voor, ja, dat kwaad dat wij christenen ontmoeten? Hier of zijn broeders die nog meer dan hier vervolgd worden? Want dat kwaad is er nog steeds. Nou, voor alles denk ik dat dit toch een boodschap van bemoediging en van troost is voor de gelovigen. Want je mag weten dat die scheldpartij niet het laatste woord heeft. Er valt wel wat meer te zeggen, want Jezus heeft overwonnen. En wij mogen weten dat de weg achter de Heere Jezus aan uiteindelijk een weg is naar zijn overwinning. En laat je dus niet voor de gek houden dat je als christen een loser zou zijn of zoiets, of een triest persoon. Nee, wij gaan op de weg achter de Heere Jezus aan. Ons staat een sterke held terzij. Jezus heeft de weg naar het eeuwige leven geopend. Een smalle weg inderdaad, en soms moeilijk begaanbaar. Maar de weg naar het eeuwige leven en geen andere weg. Het zet de zaken op aarde ook in een bepaald perspectief. Want wat ik maar zeggen wil, gemeente, voordat wij naar het laatste toe gaan. Er is wat gebeurd in de geschiedenis. En het kan nooit meer ongedaan worden gemaakt. Jezus Christus is levend gemaakt door de Geest, door wie hij ook, toen hij heen ging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Gemeente, wij leven na deze preek van Jezus. Dat is ons laatste aandachtspunt. Wat heeft die boodschap van Petrus nu voor ons te betekenen. Ik kan me goed voorstellen dat je in het vorige gedeelte zei van, nou, ik heb niet alles onthouden. Dat is ook niet erg als je de hoofdboodschap maar onthoudt. En wat je tussendoor meeneemt, is alleen maar mooi. Maar wat ga je nou doen met deze tekst? Wat doe jij, jongeren, in het leven, in een wereld die er zo uitziet, zoals Petrus ons heeft laten zien? Een wereld waarin Christus koning is geworden. Nou, ik denk dat we dan in ieder geval 3 zaken kunnen meenemen uit dit schriftgedeelte. Wees een christen. Wees daar waar het evangelie is en doe goed. Ten eerste, wees een christen. Het zijn serieuze zaken waar 1 Petrus 3 over spreekt. Het gaat over geestelijke strijd. En in de Bijbel lezen we dat die strijd naar een einde toe gaat. En dat er dan een oordeel zal zijn. En een scheiding tussen goed en kwaad. Een scheiding tussen het eeuwige leven met de Heer Jezus aan de ene kant. En de veroordeling en vernietiging van het kwaad aan de andere kant. Nou, in dat licht lijkt het mij nogal belangrijk om te weten waar je staat. Waar staat u? U bent gedoopt. U draagt het merk en veldteken van Christus, zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis dat zegt. Het is aan je te zien dat je gedoopt bent, dat je bij Jezus hoort. Maar ga daar dan ook voor staan. Ga daar belijdend voor staan. En steeds weer zijn er mensen die daar niet langer over willen zwijgen. Maar die de naam van God willen belijden. En mag ik het u, jou dan, in het licht van deze Bijbelwoorden vragen? Waarom zou u? Waarom zou jij niet? Als je dat nog niet hebt gedaan, vanavond nog je hart openleggen voor God. En Jezus belijden als de Heer van jouw leven. Anders, waarom zou je een risico nemen door dat steeds voor je uit te schuiven? Wees een christen. Ten tweede, wees daar waar het evangelie is. Want die christenen in Klein-Azië, die waren geen christenen geweest als zij niet het woord van God hadden gehoord en geloofd en gehoorzaamd. Want zo zijn ze opnieuw geboren. Zo werden zij gevoed in het nieuwe leven met de Heer Jezus. Hier, in de kerkdienst. Hier wordt je karakter gemaakt tot een christelijk karakter. Bewust en onbewust. Hier brengt God u, jou en mij op de weg naar het eeuwige leven. En alleen zo, gevoed door het woord, kun je weerstand bieden in deze wereld. Kun je vast blijven houden aan wat je van God hebt gekregen. De genade. De liefde. De zaligheid. Hier worden ze geschonken. Gratis. Omwille van Jezus. En hoor daarom steeds weer dat eeuwige woord van God. En neem het aan. Want zo alleen, jongens en meiden, kun je opgroeien in het geloof. Een plantje dat groeit niet als je er in één keer een emmer water over kiepert en er nooit meer naar omkijkt. Nee, een plantje groeit als je er regelmatig water bij doet en ook zonlicht en ook de ruimte geeft. Nou, dat heb je nou dus ook nodig in het geloof. Het frisse water van het woord van God. Niet één keer een hele hoop, nee, steeds weer. Het licht van Christus dat in je leven wil schijnen. De ruimte van de gemeente om samen met elkaar op te groeien in het geloof. Die heb je nodig. Wees daar waar het evangelie is. En tenslotte, doe goed. Petrus die was bezig met het beantwoorden van een vraag. De vraag of het zin heeft om goed te doen als christen, als je juist daardoor kwaad wordt aangedaan. En Petrus die wijst dus op koning Jezus. En in de apostolische traditie doe ik hetzelfde. Om Jezus wil, heeft het zin om goed te doen. De plaats die je inneemt in het leven. Want koning Jezus heeft het kwade namelijk overwonnen door het goede. Hij heeft laten zien dat het goede doen helemaal hoort bij zijn koninkrijk. En zijn koninkrijk komt eraan. En we mogen ons door het goede te doen nu al, ja, als zichtbare tekenen zijn van dat komende koninkrijk. In zijn spoor ligt voor ons allemaal die roeping om hem te volgen. Om ons af te keren van het kwaad, om de vrede te zoeken, om te zegenen, om lief te hebben. Zo gaan wij onderweg achter koning Jezus aan. Onderweg naar zijn koninkrijk, dat doorbreken zal met grote heerlijkheid. En als de kerk dan onderweg naar die grote toekomst gaat, door een dal vol schaduw van dood, Psalm 23, dan is zij niet bang voor het kwaad. Omdat wij zulke flinke meiden en stoere jongens in de gemeente zijn, nee. Omdat hij erbij is. En dan, ja, dan is er ook, te midden van dreiging, te midden van al die zware woorden, breekt er ook iets van de vreugde door, van het licht. En dan mogen we het zingen, in God verheugd, huppelend van zielenvreugd, achter koning Jezus aan. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, wij danken u voor uw woord, dat ook deze middag weer heeft geklonken in onze oren. Wij danken u voor het evangelie van de opgestane Heere Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland. Ja, heren, een bijzonder vers in de Bijbel. Maar u wil er ons in openbaren dat u de machten van het kwaad heeft overwonnen. En dan leven wij in een wereld waarin de duivel nog kan rondgaan als een briesende leeuw. Maar geef dat wij juist door deze evangelieboodschap uit de brief van Petrus bemoedigd mogen worden en versterkt mogen worden in de hoop. De hoop op u, die een goed werk is begonnen en het zal voltooien. Ja, Heere, geef dat wij ons onderdeel mogen weten van die grote geschiedenis, waarin geklonken heeft dat het volbracht is, waarin het graf reeds is geopend, waarin we toegaan naar een nieuwe aarde onder een nieuwe hemel, waarin u te midden van mensen zal zijn, waarin al het kwaad voor altijd zijn weg zal weg zijn gedaan, de tranen worden afgeveegd, alle zonden niet meer herinnerd zullen worden. Heren, het is een groot werk wat u doet. En wij met ons maar beperkte mensenverstand, wij kunnen er vaak niet bij. Dat het te hoog is voor ons, te wonderlijk. Maar geef dan maar, Heren, dat wij in aanbidding voor u zullen neervallen. Dat we zullen buigen voor uw grootheid. En u zullen danken in alle nederigheid. Dat u ons het geloof geeft. En het geloof wil versterken. Door het woord. En dan bidden we u, Heren. Ga dan met uw Heilige Geest met ons mee in de week die voor ons ligt. En dat het woord niet zal worden weggenomen bij ons. Dat wat gestrooid is niet zal worden opgepikt door de vogels. Maar dat het in goede aarde zal landen. En Heere, draag daar dan zelf de zorg voor. Wees ons nabij in de week die voor ons ligt. Als de scholen weer gaan beginnen. Zegen alle kinderen en jongeren als zij naar school zullen gaan. Geef dat zij dat met dankbaarheid zullen doen, omdat het hier in Nederland kan. En er ook zoveel landen zijn waar kinderen nooit verder kunnen komen. Samenlevingen vastlopen omdat er geen onderwijs is. En zegen dan ook die projecten die gericht zijn op het geven van onderwijs in die landen waar het moeilijk is. Zegen alle docenten, alle leerkrachten, dit nieuwe schooljaar. Geef dat zij met vreugde hun werk zullen doen. Daarin ook iets van de wijsheid die niet alleen uit de aarde opkomt, maar de wijsheid die van boven komt, daar ook van mogen getuigen. Heer, u kent ons, u doorgrondt ons, u weet wie wij zijn, u weet wat wij nodig hebben. En draag ons dan in uw liefdevolle vaderhanden de komende week in, maar ook alle dagen van ons leven, totdat wij u eens zullen ontmoeten. Als wij sterven, of als uw zoon zal terugkomen op de wolken van de hemel. En ieder oog u zal zien. Heere God, vergeef alles wat verkeerd was in deze dienst. En wees ons liefdevol en genadig nabij. Hoor ons in de naam van Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in alle eeuwigheid. Amen. Ten slotte, gemeente, zingen wij op toonhoogte 151, zoals u op de weekbrief ziet staan.
Ik bouw op u, mijn schild.
Bewaar dan dit woord. Ga heen in vrede en draag met u de zegen van onze God. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.